Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De begrafenis van zuster Niesje van de Weerdbos zal plaatsvinden komende donderdag, 15 januari. Om 12 uur 's middags is er een rouwdienst en er is gelegenheid de familie te condoleren van 11:15 tot 11:45. Dat allemaal in de aula van de Munnikenhof. Dus donderdag 15 januari, 12 uur rouwdienst, condoleren, 11:15, 11:45. En dan de collecten, die zijn vandaag voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas. Dan vooral onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing, die is voor onze luisteraars thuis, Efeze 5. En dan vers 22 tot en met hoofdstuk 6, vers 9. Dus Efeze 5, 22 tot en met hoofdstuk 6, vers 9. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, daar zingen wij van het eerste en ook het zevende vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef den Heer, het past oprechte God te loven. En zing zijn grote naam ter eer. En het zevende vers van Psalm 33, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Thank you. Vanmiddag doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde psalm het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen samen uit de Bijbel Efeze 5, vanaf het 22e vers tot en met hoofdstuk 6, vers 9. Het gaat vanmiddag weer over het vijfde gebod. Efeze 5, vanaf vers 22. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben zoals hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat ze de man vreest. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat u welga en dat ge lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning van de Heere. Gij dienstknechten, wees gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, met vrees en beven, in eenvoudigheid van uw hart, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Wetend dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover Efeze 5 en 6. We willen samen in ons gebed de Heere danken en bidden. En wij willen voorbeden doen voor zuster J. van Ravenswaai van Kapelle van de Vuikenweide, die in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een herseninfarct. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij zijn maar broze mensen, Heere. U heeft tot ons gesproken in de afgelopen weken en ook zelfs vandaag nog door de dood. We zijn maar mensen die een beperkte tijd op deze aarde leven. We zijn mensen die op weg zijn, die op reis zijn. Naar onze eeuwige bestemming. We hebben hier geen blijvende stad. Heren, wij bidden van u of we dat ook echt mogen beseffen. Want wij mensen, we zijn soms zo ook op deze aarde bezig. En we zijn soms ook zo verweven met de dingen van beneden. Dat het besef van onze tijdelijkheid en onze broosheid zo ver van ons kan afstaan. Maar het is toch zo nodig, Heren, dat we het beseffen, dat we het echt tot in het diepste van ons hart beseffen dat wij mensen zijn die geen blijvende stad beneden hebben, die, zoals om ons heen gebeurt, ook zelf persoonlijk eens zullen moeten sterven. Wilt u ons dat doen beseffen, Heren? Niet om dan daarbij te blijven staan, maar om dan te zoeken, om dan te vluchten naar u, om geborgen te zijn in het werk van de Heere Jezus Christus. Om in hem alles te ontdekken wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. En Heere, wilt u dan ook geven dat we die ruimte mogen zien die er bij hem is? Want soms kan dat ook zo donker voor ons zijn. Dat we zien op onszelf, op onze onmogelijkheden. Maar dat we toch ook mogen zien op de ruimte die er is in hem en bij hem. Heer in de hemel, wij bidden u of u ook vanavond ons door uw geest wilt onderwijzen. We zullen vanavond opnieuw met elkaar stilstaan bij het vijfde gebod. Een gebod dat betekenis heeft voor ons als kinderen, voor ons als ouders. Maar we zullen met elkaar ontdekken vanavond dat het ook van betekenis is in alle andere verbanden waarin we staan. Het vijfde gebod, dat heeft zoveel betekenis. Als het gaat ook over het huwelijk, als het gaat over de kerk en als het gaat over ons staan in de maatschappij. We bidden van u, Heere, of wij vanavond bijbelse leiding daarin mogen ontvangen. Maar we bidden ook, Heere, of wij ontvankelijk mogen zijn. Want het is waar, de bijbelse leiding staat dikwijls haaks op dat wat in onze samenleving gebruikelijk en door velen erkend wordt. Uw geest, Heere, dat die ons vanavond mogen leiden in het ontvangen van het onderwijs. En dat uw geest ook uw dienaar mag leiden in het brengen en het geven van het onderwijs. Samen willen wij vanmiddag voorbeden doen, Heere, voor zuster van Ravenswaai van Capelle, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een herseninfarct. Ze zal binnenkort ook een ingrijpende operatie moeten ondergaan. We dragen onze zuster van harte aan u op, Heere. Wilt u haar nabij zijn, troosten, sterken? Wilt u geven, Heere, dat ze het mag ervaren dat u bij haar bent? Daar verlangt ze ook zo naar. Gedenk haar in haar omstandigheden. Gedenk ook haar man. Gedenk ook de kinderen die met haar meeleven, om haar heen staan. Dragen ze samen van harte aan u op. We doen voorbeden, Heere, voor allen die in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen worden verzorgd. Wat zijn er velen. Als ze ouder zijn geworden, dat de gebreken zozeer zijn toegenomen dat ze die verzorging nodig hebben. Maar soms ook al op jongere leeftijd. Indringend. Wilt u hen nabij zijn, Heere? Wilt u ook allen die die verzorging mogen geven, bijzonder ondersteunen, liefde en kracht daarvoor geven? Wij willen vanmiddag ook aan onze overheid denken, Heere. Als we vanmiddag met elkaar zullen vaststellen dat we onze overheden ook gehoorzaam moeten zijn, dan is het ook van belang dat we voorbeden doen voor hen. Allen die over ons gesteld zijn, we dragen ze van harte aan u op. Dat ze steeds weer opnieuw de kracht, de wijsheid mogen ontvangen om ons als Nederlands volk te leiden en te besturen. In het bijzonder denken we ook aan allen die de christelijke politiek zijn toegedaan. Ook allen die daar vorm aan mogen geven, landelijk, plaatselijk, provinciaal. Ook uit ons midden zijnde die hun gaven daarvoor mogen geven. Heere, wilt u zegenen en tot een zegen doen zijn. Heere, wij willen samen voorbeden doen voor uw oude volk Israël. Juist in deze tijd is Israël weer volop in de belangstelling. Er is zoveel strijd en zoveel oorlog. En dan hebben wij te bidden om de vrede van Jeruzalem. Een maatschappelijke vrede, zeker. Maar een geestelijke vrede daarbovenuit. En we dragen ze allen van harte aan u op die tot Israël behoren. En wilt u geven, Heere, wat nodig is. Gedenk ook aan het Palestijnse volk. Gedenk in het bijzonder ook aan hen die onder dat volk u mogen kennen en u mogen vrezen. De Palestijnse christenen die het ook zo moeilijk hebben. Gedenk ze, Heere. En wil allen die kwaad in de zin hebben, allen die op een verkeerde manier ook bezig zijn, wilt u dien tot de orde doen komen en tot bekering brengen. Eens zal de vrede regeren, als u als koning zult verschijnen. We lezen het in de 72e psalm, Heere. Die dag die zal aanbreken. Wat kunnen we er soms naar uitzien? Doe ons er nog meer naar verlangen. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Als u, o koning Jezus, zult verschijnen. Heere, wat een dag zal dat toch wezen. En zo komen wij samen in ons gebed tot u. Hoor ons, zegen ons, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Voordat we naar een van de 10 geboden gaan luisteren, willen we samen daar ook van zingen. De 10 geboden die berijmd zijn, en daar willen we van zingen het 1e, het 6e en ook het 9e vers. Thank you. Wij zingen straks uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. We gaan opnieuw stilstaan bij zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, het gaat weer over het vijfde gebod. En misschien is het goed als ik de woorden van dat vijfde gebod nu eerst even weer lees. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Eer uw vader en uw moeder, dat heeft in de allereerste plaats dus betrekking op kinderen. Daar hebben we het de vorige keer ook uitgebreid met elkaar over gehad. Het is alweer een poosje geleden, maar het zal ons misschien nog wel in herinnering komen als we zo vanmiddag dit weer horen en lezen. Het gaat in het vijfde gebod ook over ouders die op een goede manier met hun kinderen hebben om te gaan. Je kunt niet zeggen, ik ben vader, ik ben moeder en ik mag doen met mijn kinderen wat ik wil. Dat wordt in dit gebod niet gezegd. Ouders worden opgeroepen om ook hun kinderen lief te hebben. En ze worden ook opgeroepen om hun kinderen niet te prikkelen tot boosheid en opstandigheid. Maar ik hoef niet alles te herhalen, gemeente, wat we een aantal weken geleden met elkaar gezien hebben. Het gaat vanmiddag over andere dingen. Want dit vijfde gebod, dat heeft ook ons het een en ander te zeggen over andere gezagsverhoudingen. Ik zal u zeggen dat in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, dat de lijnen wel duidelijk zijn dat ook bijvoorbeeld een koning vader kan heten, of een onderwijzer kan vader heten. We hebben het zelfs nog gelezen bij de apostel Paulus, Efeze 5, dat ook blijkt dat vanuit het vijfde gebod lijnen getrokken worden naar het maatschappelijke leven en zelfs ook naar het huwelijksleven. Dus gemeente, vanuit de Bijbel is het wel duidelijk dat dat vijfde gebod niet alleen maar te maken heeft met hoe of wij als ouders en kinderen met elkaar omgaan. Dat in de eerste plaats. Maar niet alleen. En daarom is het goed, denk ik, dat we vanmiddag nog eens een keer over dit gebod nadenken. En dat we ook juist die andere facetten in het oog krijgen. Het vijfde gebod eert uw vader en uw moeder, dat is ook eer ieder die over u gesteld is. En dan gaan we stilstaan bij de gezagsverhoudingen binnen het huwelijk, de kerk en de maatschappij. Het vijfde gebod, eer ieder die over u gesteld is. En we gaan de lijnen trekken naar het huwelijk, de kerk en dan ook naar de maatschappij. Gemeente, David, de dichter van Psalm 119, die zegt op een gegeven moment, ik heb in alle volmaaktheid een einde gezien, maar uw gebod is heel erg wijd. Daarmee bedoelt hij eigenlijk te zeggen dat de geboden van God heel wat bestrijken, heel wat inhouden. En dat is denk ik ook onze ervaring, als we zo vanmiddag over dat vijfde gebod nadenken en daar eens goed bij stilstaan. We hebben de vorige keer al gezien dat het ons heel wat te zeggen heeft. En nu, we zien dat het nog meer ons te zeggen heeft. Hè? Allen die over mij gesteld zijn, ik heb ze liefde, eer, trouw te bewijzen. Ik wil vanuit het vijfde gebod, in aansluiting op wat Paulus in Efeze 5 trouwens ook zegt, eerste lijn trekken naar het huwelijk. Wat heeft dit vijfde gebod nou te zeggen aan mannen en aan vrouwen in het huwelijk? Nou, in de eerste plaats roept het vrouwen op om aan hun mannen onderdanig te zijn. Ziet u dat staan in Efeze 5? En dat is natuurlijk een woord waar we heel wat moeite mee hebben. Ik kom er zo meteen nog wel op, hè, wat dat precies betekent. Hè. Maar dat staat er en dat is een Bijbelse lijn die we moeten blijven vasthouden. En ik denk dat u het met me eens bent als ik zeg dat dat natuurlijk haak staat op al dat wat in onze maatschappij vandaag de dag geldt. We hebben al een aantal tientallen jaren te maken met een bepaald soort emancipatiestreven. He, waarbij men ook zegt dat man en vrouw exact gelijk zijn. He, en dan gaat men zelfs nog verder. De vrouwen zouden onderdrukt zijn en die moeten nu eigenlijk ook weer van hun onderdrukking worden bevrijd. En ik denk wel eens dat wat in de maatschappij zich ontwikkelt, dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op ons. We maken ook deel uit van de Nederlandse samenleving. En we moeten ervoor oppassen, denk ik wel eens, niet alleen op dit terrein, maar ook op andere terreinen, dat we niet wereldgelijkvormig gaan denken. Dat is zomaar gebeurd. Het sluipt als het ware door alles wat je hoort en meemaakt en leest, dat sluipt eigenlijk zomaar je gedachtenwereld binnen. En het beoordeelt je meningsvorming. En daarom is het van belang erbij stil te staan, wat zegt de Heere nou over deze dingen? Wat zegt God? Want ik hoop dat u dat met me eens bent, dat het niet Paulus is, want dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is Paulus, maar... Nee, wat zegt de Heere nou in zijn woord over de verhouding man-vrouw? Efeze 5, we hebben het gelezen, vers 22. Efeze 5, vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Nou, dat ene woord, daar zit het vaak op vast. Onderdanig. Wat is dat nou? In mijn eerste gemeente Klundert heb ik eens een huwelijk bevestigd. En toen waren er nogal wat onkerkelijke mensen in de dienst. En die mensen waren furieus aan het einde van de dienst. Want juist dit wat hier staat, daar botsten ze tegen. En ze zeiden ouderwets. En ze zeiden van, hoe kan dat nou? En ze zeiden ook tegen die jonge mensen die hun huwelijk lieten bevestigen in de kerk, hoe laat je je huwelijk nou door zo'n dominee bevestigen? Die dat zegt. Het staat haaks op wat in onze samenleving geldt. Maar ja, wij hebben er allemaal eigenlijk wel een beetje moeite mee met dat woord onderdanig. En wat moeten we daar dan eigenlijk onder vatten? Laten we daar goed bij stilstaan, want we kunnen dat ook weer verkeerd opvatten. Onderdanig. Moet een vrouw in het huwelijk nou een slavin zijn? Nee, natuurlijk niet. Moet ze haar mond houden en nooit iets zeggen? Natuurlijk niet. Ja, maar wat is het dan wel, onderdanigheid? Dat betekent dat ze haar man in liefde dient. Dat is het eerste. Dat moet je goed vasthouden. In liefde dienen. Een hulp zijn tegenover hem. En het betekent in de tweede plaats de goede leiding die de man en vader, als er kinderen zijn, vader, die de man en vader in zo'n gezin geeft, die goede leiding ook aanvaarden. Mag een vrouw dan inderdaad niks zeggen? Natuurlijk wel. En in een goed huwelijk gebeurt dat natuurlijk ook, gemeente. Laten we wel wezen, dan ga je toch al de dingen als man en vrouw met elkaar delen, met elkaar bespreken. Besluitvorming komt toch altijd tot stand in nauw overleg met elkaar. Maar je bent als man en vader, ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor je vrouw en voor je gezin. En dat moeten wij ook als mannen en vaders ons goed realiseren. Dat je verantwoordelijk bent voor je vrouw en voor je gezin. En de apostel schrijft daarover: de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Kijk, en dat is eigenlijk de fundering. De Heere Jezus, het hoofd van de gemeente. Hij is degene die leiding geeft. Maar hoe geeft hij leiding? Is de Heere Jezus een heerser? Nee. Is hij degene die iets doet wat de gemeente schaadt? Nee. Liefde. Hij heeft zelfs zijn leven voor zijn gemeente gegeven. En hij bewaart ze. En hij voedt ze. En hij sterkt ze. Dienende liefde. Dat is het geheim van Christus ten opzichte van de gemeente. En zo hebben ook de mannen en ook de vaders te zijn ten opzichte van hun vrouwen. Dus als je zegt onderdanig zijn aan je man, dan betekent het niet dat je man nou kan zeggen, nou ik doe het zo en ik zal wel even zeggen hoe het moet. En soms erger, dat mannen als het ware hun vrouwen als voetvegen behandelen, dat is niet in overeenstemming met de bedoeling van de Heere. Hij wil hebben dat vooral de mannen hun vrouwen dienen, zoals Christus de gemeente dient. En ga daar vanavond maar eens een poosje over nadenken. Hoe of Christus zijn gemeente dient. Dan kun je als man alleen maar zeggen, wat kom ik veel te kort ten opzichte van mijn vrouw. Dan moet je je hoofd maar buigen. Dan zeg je niet, ik weet het en ik mag het en ik heb het vanavond gehoord dat ik alles voor het zeggen heb. Nee. Dan zeg je, wat kom ik veel te kort. Dan zeg je, Heere Jezus, maak mij meer aan uw beeld gelijk. Dat ik ook in mijn huwelijk, ook ten opzichte van mijn vrouw, en als er kinderen zijn, ook ten opzichte van mijn kinderen, dat ik meer het beeld van u mag vertonen. In dienende liefde, in wegcijfering, in verloochening. Wat zou het een geweldige zaak zijn als het huwelijksleven meer en meer naar dat wat hier in de schriften ons wordt geopenbaard gestalte zou krijgen. Het is een zegen, lieve mensen, als we als vrouwen de leiding van onze mannen mogen volgen. En het zou een zegen zijn als we als mannen onze vrouwen en onze gezinnen mogen leiden zoals Christus de gemeente doet. Er zijn nog meer verhoudingen waar we het vanavond met elkaar over moeten hebben, als het over het vijfde gebod gaat. Het heeft ook te maken met de verhoudingen in de kerk. Zijn er in de kerk dan ook verhoudingen? Jazeker. Er is in de kerk, en daar heb ik net al op gewezen, de allerbelangrijkste verhouding tussen Christus en ons. Christus het hoofd. Hij is de koning. Hij mag zeggen hoe het mag en hoe het moet. Maar ik heb er al gewezen op het feit dat de Heere Jezus zijn kerk dient, liefdevol dient, zijn leven voor hen geeft. Kan het dieper? Het kan niet dieper. Kan het hoger? Het kan niet hoger. Wat Christus te geven had, heeft hij gegeven. Zijn leven. Uit liefde. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het die zijn kerk bewaart. Hij is het die zijn lichaam mag regeren. En dan heeft de Heere het zo beschikt dat zijn regering gestalte krijgt, vorm krijgt door ambtsdragers. Ouderlingen, diakenen en dienaren van het woord. Die drie ambten door hem gegeven. Ja, ik denk dat ik dat ook vanavond maar heel eerlijk moet zeggen. Niet in elke kring wordt dat zo aanvaard, dat de Heer de ambtsdragers gegeven heeft. In wat meer evangelische kringen, dan staat men heel erg negatief tegenover het ambt. Men zegt ook, het gaat om geestesgaven, en die geestesgaven worden dan eens aan deze in de gemeente gegeven, en dan eens aan die in de gemeente gegeven, en daarom, de leiding mag dan eens hier zijn, en leiding moet dan eens daar wezen. En zoals het in de reformatorische kerken allemaal aan toe gaat, dat is maar geesteloos en dor en doods. Ambten zijn eigenlijk instituten geworden die het geestelijke leven niet doen opbloeien, maar eigenlijk terneerdruk. Is dat nou de werkelijkheid? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik zal niet zeggen, gemeente, ik zal er zo meteen nog wel wat meer van zeggen, hoor, maar ik zal niet zeggen dat het ambt altijd goed vervuld wordt. En ik zal ook niet zeggen dat in het verleden niet voorgekomen is dat ambtsdragers op een verkeerde manier de gemeente geleid en bestuurd hebben. Dat is helaas waar. Maar de werkelijkheid die de schrift ons voorhoudt is deze. Dat God ons ambten heeft gegeven binnen de gemeente. U kunt ze duidelijk teruglezen in het Nieuwe Testament. En er wordt in het Nieuwe Testament ook nog gesproken van voorwaarden waaraan de ambtsdragers moeten voldoen. Lees bijvoorbeeld 1 Timotheüs 3 maar eens. Vanavond als je even tijd hebt, dan kom je daar wel achter. God heeft zelfs voorwaarden gegeven waar ouderlingen en diakenen en dienaren van het woord aan moeten voldoen. Nou, dus de ambten zijn door de Heere gegeven. Zo bestuurt Hij zijn kerk. En daarom, wij hebben dan ook als gemeenteleden die goede leiding te aanvaarden. Die goede leiding. Als het goede leiding is. Als het geen goede leiding is, dan mag u daar de vinger bij leggen. Zeggen, ja, wacht eens even, dit is niet naar de schriften. Natuurlijk. Ambtsdragers mogen ook nooit denken dat ze onaantastbaar zijn. Of denken van dat ze het allemaal wel weten en met de gemeente maar mogen doen wat ze willen. Dat is absoluut niet wat God heeft bedoeld. Maar als er goede leiding wordt gegeven naar de schriften. Als er goede leiding wordt gegeven in liefde. Dan hebben we ons ook als gemeenteleden daaraan te onderwerpen. En dat is tot zegen, zal ik u zeggen. Dat is echt tot zegen. Ik weet van mensen die zich aan ambtelijk opzicht hebben onttrokken en dachten dat ze daar verder mee kwamen, maar uiteindelijk, als je nu ziet waar die mensen op dit moment in hun geestelijk leven zitten, dan zie je vaak heel wat brokken. Echt. God heeft het zo gegeven. We hebben die structuren ook te honoreren. En tegelijk, en dat is eigenlijk wat ik ook net al gezegd heb, een beetje tussendoor gemeente, hebben we als ambtsdragers ons steeds weer te realiseren. We hebben niet een positie in het midden van de kerk om maar te regeren, te heersen. Wel te regeren, niet te heersen. We hebben de kudde Gods te weiden, zegt de Bijbel. Te weiden, dat is zoals een herder omgaat met zijn schapen, bewogenheid en liefde. En dan moet je zeggen als ambtsdrager, Heere, vervul mij met uw geest, steeds weer opnieuw, steeds meer, opdat ik mijn ambt kan vervullen zoals het moet. Je wordt niet de man met het ambt, als je het goed verstaat, maar je wordt klein en afhankelijk van de grote herder van de schapen, als je je ambt goed verstaat. Nou, en dan gaan we het nog hebben over het vijfde gebod en het maatschappelijke leven. Een aantal dingen, hè. Jongens en meisjes, mag ik eens beginnen bij jullie. De vorige keer ging het over ouders, kinderen. Nu gaat het erover dat ook leraren en meesters en juffen op school het voor het zeggen hebben. Ik weet best dat ook zij maar mensen zijn. En ik weet best dat jij ook vindt dat ze wel eens niet die, om zomaar eens een beetje zacht uit te drukken, hè, die eer en liefde, die hier in de catechismus genoemd wordt, dat ze die waard zijn. En je mag ook best wel eens de vinger leggen bij wat je leerkrachten zeggen en doen. Dat is ook niet altijd even goed. Het zijn mensen. Maar je moet goed onthouden. God heeft het aan je gegeven om op die manier je te onderwijzen. En daarom, je moet ook, tenzij er dingen zijn die absoluut in strijd zijn met de Bijbel, maar dan moet je ook de goede leiding die je leerkrachten op school aan je geven, die moet je leren volgen. Dat is tot zegen van je. Is dat echt zo? Ja, de Heere belooft het. Opdat het u wel ga, is toch eigenlijk de belofte bij dit gebod? Nou dan, opdat het u wel ga. Heb je dat goed begrepen, jongens en meisjes? Je wordt gezegend als je dit op die manier ook mag beleven. Als je je leraren en leraressen ook eert. Ja, het vijfde gebod heeft ook het een en ander te zeggen aan ons. Zo blijkt uit Efeze 5 en vooral uit Efeze 6. Heeft aan ons ook iets te zeggen als we aan het arbeidsproces deelnemen. Jawel. Nou, is het natuurlijk niet zo gelukkig. Nu is het niet meer zo dat we als werknemers, slaven, lijfeigenen en horigen zijn, zoals in de middeleeuwen. En dat is natuurlijk niet goed geweest. Op dit moment is het zo dat je als werkgever en werknemer, dat je tegenover elkaar staat of misschien meer naast elkaar staat, om samen het bedrijf ook vorm te geven, uit te bouwen, tot bloei te doen zijn, et cetera, et cetera. En het gebeurt allemaal op vrijwillige basis, hè? Want je sluit toch een contract met je werkgever. Op vrijwillige basis gebeurt dat. En natuurlijk, een werkgever zou eigenlijk ook niet goed bij zijn als die niet zou luisteren naar wat op de werkvloer allemaal speelt. Daar moet hij goed naar luisteren. Daar kan hij zijn voordeel mee doen. Maar soms moet een werkgever dan ook zeggen, ja, maar ik denk toch met het oog op het geheel van het bedrijf dat het die kant op moet. En dan kunnen de mensen van het bedrijf dan misschien denken dat het zo moet. Maar ik ben ervan overtuigd, na zoveel gesprekken, dat dit de weg is. En dan denk ik dat toch ook die leiding gevolgd moet worden. Want dat is wat Paulus hier ook zegt, hè. De goede leiding, ook in de werkverhoudingen, die goede leiding volgen. Nogmaals, dat betekent niet dat je nergens wat van moet zeggen. Ik denk dat een christenwerknemer er juist iets van moet zeggen als dingen niet goed gaan. Of dat hij denkt dat het beter zou kunnen. Absoluut. Maar u begrijpt wat ik wil zeggen. Uiteindelijk is het toch de werkgever, de eigenaar van een bedrijf, die de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid draagt. En als hij of zij op een gegeven moment dan ook de lijnen uitzet, dan moeten we die volgen. Gemeente, en dan, we zijn allemaal burgers van Nederland. Nou, en dat betekent ook dat we een overheid boven ons hebben. En die overheid die legt ons ook wetten op. En die moeten we houden. Ze zijn op een democratische manier tot stand gekomen. Wij hebben soms ook onze vraagtekens bij bepaalde wetten, of die wel goed zouden zijn. Maar dat is allemaal buiten onze verantwoordelijkheid. Ze zijn tot stand gekomen. En als ze op een goede manier tot stand gekomen zijn, dan hebben we die te aanvaarden. Tenzij de wetten ons oproepen om dingen te doen of na te laten die in strijd zijn met het woord van God, of waartoe het woord van God ons nou juist oproept. Maar dat is gelukkig nog niet het geval in onze samenleving. Er zijn best wel tekenen, laten we heel eerlijk zijn, dat het christelijk geloof en het christelijk getuigenis wat naar de rand wordt gedreven. Zijn de voorbeelden van toch wel te geven. Maar in onze samenleving is het gelukkig toch nog zo dat we als gemeente in alle rust, in alle vrijheid kunnen bestaan. En ook als christen kunnen we nog volop onszelf zijn. Gelukkig een groot voorrecht. We hebben onze overheid te respecteren en te eren. Ook als die wetten uitvaardigt waar we het niet zo mee eens zijn. Ook als er bepalingen worden gesteld waar wij wat andere gedachten over hebben. En Ja, ik denk dat wat ik nu ga zeggen, dat dat misschien ook een beetje hilarisch klinkt. Maar als nou de overheid zegt, ik noem maar eens wat, dat je op een bepaald wegtraject, dat je maar 80 kilometer mag of 70, dan moet je niet zo eigenwijs zijn om dan 100 te rijden. Dat heeft de overheid bepaald, met een bepaald doel. Uit oogpunt van veiligheid of uit oogpunt van milieu, maar dat doet niet ter zake. Het is de bepaling, we moeten ons daaraan houden. En zo gaat het ook over bijvoorbeeld de belastingen. Nee, ik betaal ook niet graag belasting. En ik heb soms ook wel eens grote bedenkingen bij de doelen waar het belastinggeld allemaal aan besteed wordt. Natuurlijk wel, maar niet onze verantwoordelijkheid. De overheid heeft de wetten zo vastgesteld. We hebben daarin te volgen. Weet u, misschien dat ik de Nederlandse geloofsbelijdenis nog even mag citeren. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36, het ene laatste artikel. Dat staat in het volgende kader. God heeft uit oorzaak van de verdorvenheid van ons menselijk geslacht ons koningen, prinsen, overheden verordend. Opdat de ongebondenheid van de mensen worden bedwongen. Dus de belijdenis zegt, overheden zijn een instelling van God om het kwaad te beteugelen. Daarom moeten ze gehoorzaamd worden. En een ieder van wat kwaliteit, conditie, staat hij ook zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen. Schattingen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, hun gehoorzaamheid te bewijzen in alle dingen die niet strijdig zijn tegen het woord van God, voor hen biddende in de gebeden. Lees vanavond artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis er nog maar eens een keer op na, gemeente. Daar staat het. Zo hebben wij onze overheden dus te respecteren. Hun goede leiding te aanvaarden. En gemeente, twee dingen. In de eerste plaats moeten wij niet vergeten, wat ik net al gezegd heb, dat dit vijfde gebod in het kader staat van de zegen. Opdat het u wel gaat. Niet vergeten. Wij hebben zo'n beetje een ingeworteld wantrouwen tegen gezag. Allemaal. Maar God heeft gezagsverhoudingen, structuren gegeven, opdat het ons zou welgaan. En daarom, dat moeten we goed begrijpen. Het is tot ons welzijn wanneer we gehoorzaam de leiding, de goede leiding die we krijgen, ook mogen volgen. Nogmaals, dat betekent niet, ik hoop dat ik dat duidelijk gemaakt heb, betekent niet kadaverdiscipline of wat dan ook. Dat betekent niet dat u nergens iets van mag zeggen of wat dan ook. Nee, absoluut. Maar wel, als er goede leiding wordt gegeven, dat we die dan ook als christenen in gehoorzaamheid aan Gods gebod willen volgen. Dat is het eerste. En het tweede is, wij hebben inderdaad een ingeworteld wantrouwen ten opzichte van gezagsverhoudingen. Maar ik weet niet of u zich nog herinnert wat ik aan het einde van de eerste ronde van dit vijfde gebod gezegd heb. Ja, u zegt, wat bedoel je nou? Nou, ik bedoel eigenlijk dit. Dat ik toen gezegd heb, Paulus wijst erop dat wij gehoorzamen moeten in de Heere. Bijvoorbeeld hoofdstuk 6, Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Zie je het staan? En dat komt verder in dit stukje wel vaker voor. In de Heere. Wat betekent dat? Dat betekent in nauwe verbinding met Hem. Hoe dichter bij de koning, hoe dichter bij de herder, hoe meer ik ook de gezagsverhoudingen en de structuren kan en wil eerbiedigen. We zouden het zo kunnen zeggen, gemeente. Als in ons leven meer en meer dat gebed werkelijkheid is, wilt u mij regeren door uw woord en geest, zal ook des te meer dit vijfde gebod in al zijn geledingen door ons gehouden en geëerbiedigd worden. En daarom aan het einde van onze overdenking van deze middag, denk ik, de dringende oproep om ook als het gaat om het vijfde gebod, het van de Heere alleen te verwachten. En zo hebben we samen de vorige keer en nu de breedheid overdacht van het vijfde gebod. Eer uw vader, eer uw moeder, eer ieder die over u gesteld is. Amen. Laten wij samen danken en bidden. David heeft gezegd: ik heb in al de dingen iets gezien van uw grootheid en van de uitgebreidheid van u. Maar uw geboden zijn wel heel erg wijd. Zijn wel heel erg diep en heel erg breed. En heren, dat zeggen wij vanmiddag ook. Als we zo met elkaar opnieuw stilstonden bij dat vijfde gebod. Wat een kanten blijken er toch niet aan te zitten. En wilt u geven, heren, dat we dit onderwijs ook mogen verwerken. En wilt u geven dat we er nog eens over na mogen denken en ook de dingen ook voor uw aangezicht brengen. Want dat is toch wel duidelijk. Willen we aan dit gebod gehoorzaam zijn in elk van zijn verbanden, dan zijn we afhankelijk van uw geest. Dat uw geest ons meer en meer mag vervullen, Heere, en ons vernieuwen mag naar het evenbeeld van de Heere Jezus Christus, de grote koning en de grote herder, die gehoorzaam is geweest in al de dingen toen hij op aarde was aan al uw geboden. Heere, we danken u dat we in alle rust zo vanavond weer bij elkaar mochten zijn. En we bidden om uw zegen voor de week die voor ons ligt. In het bijzonder dragen we aan u op ook de rouwdragende families. In de komende weken rondom het open graf moeten staan. Wilt u zijn, heren, met de familie Prins, onze zuster en de kinderen, de kleinkinderen en de familie. Gedenk ze als morgen de dag van de begrafenis er zal zijn. Ondersteun en troost, heren, en geef zicht op uw genade. Uw genade die zo groot is, zo rijk is, dat ze troost mag geven over de grenzen van dood en graf heen. Dat u zijn ook met de familie van onze zuster Van der Weert, die komende donderdag rondom dat open graf moet staan. Gedenk hen, heren. Wees met ons allen, heren. Velen van ons zullen in de komende week weer aan het werk moeten. Wilt u ons daar de kracht voor geven? Wilt u met onze jonge mensen zijn als ze weer naar school gaan? Als ze de studie vervolgen? Wees met ons als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Of als we dat misschien wel zouden willen, maar niet meer kunnen. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op. Wees bij ons. Gedenk ons in uw gunst. Neem alles weg wat ook vanmiddag niet was naar uw eer. En zie ons aan in uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 86 en daarvan het zesde vers is de slotzang van deze middagdienst. ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.